Goedemorgen, broeders en zusters, gasten en luisteraars via kerktelefoon of via internet. Allemaal van harte welkom in deze dienst. Ik heb namens de kerkraad een aantal afkondigingen voor u. In het gezin van broeder en zuster Henk en Marjan Ruys is op 20 februari jongsleden een zoon geboren. En zijn doop- en roepnaam is Tobias. Hartelijk gefeliciteerd. Ik weet niet of jullie in de kerk zijn. Ja, gefeliciteerd. Belijdenisattestatie is aangevraagd voor vertrek naar de Gifmeerderkerk te Zwolle Noord door broeder Wilfred van Pijkeren uit Noord 2. En vanochtend is er kinderbijbelklas voor de groepen 1 en 2. De kerkraad roept u allen op om namen op te geven van broeders die u geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. U kunt gebruik maken van het formulier dat u vandaag in uw postvak vindt. En lever dit in bij de scriba vandaag of uiterlijk volgende week zondag 1 maart. En op het formulier staat ook aangegeven hoeveel en welke vacatures er waar zijn. En het opgaveformulier voor nieuwe ouderlingen ligt in uw postvak. En dat stond in, rondom de kerkraad, in het kerkblad stond iets anders, maar het ligt dus in uw postvak. En het formulier is ook te downloaden van de website vanuit het afgeschermde gedeelte. En ook de gemeenteschets voor de behandeling van het rapport lange termijn van de commissie Koepelkerk 2010 is in uw postvak gedaan. En die staat ook op de website. En u wordt verzocht om beide stukken uit uw postvak te halen, het liefst vandaag nog. Met het oog op de termijnen die we hebben te gaan voor de verkiezingen en de behandeling van de schets in de kringen. Voor een aantal onder ons is een bezoek aan het postvak ook alweer een hele tijd geleden, kennelijk. Weet u, de postvakken staan in de, bij de diakenkamer, aan die kant van de kerk. 'S Morgens, even kijken. De eerste collecte is bestemd voor zending, hulpverlening en training. En de tweede collecte is de avondmaalscollecte en die is zoals altijd bestemd voor de diakonie. Nou, en dan hebben we een aantal gasten die met ons het heilige avondmaal zullen vieren. En dat zijn broeder Van Dijk van Amsterdam-West... Familie Slop van de Lucht uit Eindhoven-Best. Broeder Oudes uit Wageningen. Broeder en zuster Van Winden uit Capelle aan de IJssel Zuidwest. Zuster Kolen van de Gifmeerderkerk de Zwartsluis. En dan broeder Drost van Zwolle Noord. Zuster De Jong van Kampen Noord. Betsy Fuik uit Barneveld. Anje Eshuis uit Zwolle. Rick Veijer uit Wezep. En Margreet van Meulen, van de Meulen uit Wezep. En dat zijn volgens mij de afkondigingen. Vanochtend gaat voor Gert Hutten. En wij wensen u een gezegende eredienst.
Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen en alle gasten in ons midden. Van harte welkom. We hopen dat we met elkaar een feestelijke dienst mogen beleven deze morgen, dat we verfrist mogen worden in ons geloof. En het thema van deze morgen is geboren om lief te hebben. Laten we nu samen ons hart richten op God, door met elkaar te zingen uit het liedboek voor de kerk, gezang 320. Daarna is het foto en daarna zingen we gezang 108. Laten we gaan staan daarbij.
Oh,
spreken met elkaar uit dat we in alles afhankelijk zijn van God en dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer groet u en zegent u. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Zullen we samen gaan bidden? Onze Vader die in de hemel woont, we willen u danken dat we hier op deze morgen weer met zoveel mensen bij elkaar mogen zijn. En we danken u dat we samen ook gemeente mogen zijn. Dat u ons aan elkaar hebt gegeven. Om elkaar ook op te bouwen in het geloof. Om voor elkaar te zorgen. Om elkaar lief te hebben. En om zo ook een andere nieuwe gemeenschap te zijn in deze wereld die een uitstraling heeft ook naar de wereld toe. Vader, we danken u dat u ons leert dat we niet naar binnen gericht hoeven te zijn, maar dat we juist een open kerk mogen zijn. En dat we het evangelie mogen uitdragen in deze stad. Dat we een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. En we leren dat samen steeds beter ook. Vader, we danken u dat u zo goed bent voor ons en dat u met uw liefde en uw ontferming naar ons bent toegekomen. We danken u voor alle genade die u ons geeft. Het is onwaarschijnlijk veel wat u ons belooft en wat u ons geeft. En we mogen er steeds weer van genieten. We mogen er ook ruimte voor maken hier in de gemeente. Voor alle gaven en talenten die u aan ons geeft. Vader, wil u danken dat we van u de zondag krijgen. Dat we hier samen mogen komen. En mogen luisteren naar uw kostbare woorden. Dat we mogen zingen met elkaar. Dat we mogen vieren met elkaar. Dank u dat we dan ook in deze dienst nog het sacrament van het avondmaal mogen vieren. Vader, u bent daarin goed voor ons. En we mogen dan ook in deze dienst speciaal stilstaan bij het kostbare werk van uw Zoon Jezus Christus. Heer Jezus, we willen u danken dat u naar de aarde bent gekomen. We willen u danken voor uw leven wat u geleefd hebt. We willen u danken voor het offer wat u gegeven hebt voor ons aan het kruis. Dat u onze schuld betaalde en de weg naar de Vader vrijmaakt. We willen u danken, Heer Jezus, dat u leeft, dat u nu de koning bent, dat u de dood hebt overwonnen. U hebt heerschappij op deze aarde, over alles. En we willen leren om ons steeds meer, Heer Jezus, aan u te onderwerpen. We danken u, Vader en Zoon, dat u royaal de Heilige Geest hebt uitgestort in ons leven en over ons leven en in de gemeente. En we mogen veel zien, Heilige Geest, van uw krachtige werk. Dat u mensen vernieuwt en verandert. Dat u mensen tot geloof brengt. Dat u ons houvast geeft en troost. En dat u ons zo leidt op de weg van het geloof. Dat u van ons ook actieve mensen maakt. Wat is dat kostbaar allemaal. Vader, u kent ons allemaal zoals we hier in de kerk zijn. Iedereen die hier zit, u weet precies wie we zijn. En helemaal niets is in ons leven voor u verborgen. U kent onze gedachten en onze daden. U kent onze gevoelens, onze emoties. U kent ons nog veel beter dan wij onszelf kennen. En u nodigt ons ook in deze dienst weer uit. Kom maar bij mij. En leg je leven bij mij neer. Ga maar op de knieën. Je hoeft niet stoer te blijven. Je hoeft niet groot te zijn. We mogen hier gewoon eerlijk en zwak zijn en bij u komen. Vader, geef dat we allemaal een hele gezegende dienst mogen beleven. Dat we opgebouwd mogen worden door uw woorden. Dat we opgebouwd mogen worden door de viering van het avondmaal. We danken u voor alle gasten in ons midden in deze dienst. We willen u danken dat we dat steeds beter ook mogen leren om gastvrij te zijn. En geef ook dat we zo samen met elkaar als gemeenteleden, als mensen die zoekende zijn, als gasten, een hele gezegende dienst mogen beleven. We willen u bidden ook, Vader, voor iedereen die hier niet kan zijn. Er zijn een hoop mensen die iedere zondag meeluisteren via het internet over heel de wereld. Er zijn veel mensen die meeluisteren ook, gewoon thuis nu, via de kerktelefoon. Geef dat zij zich ook met ons verbonden mogen voelen. Want als de mensen niet naar de kerk kunnen, dan mogen wij als gemeente, als kerk ook naar de mensen toe gaan. Wilt u, drie-enige God, onze dank aanvaarden dat we u mogen kennen. Wilt u ons gebed verhoren. In Jezus' naam vragen wij dit van u. Amen. De kinderen die mogen zo dadelijk naar de kinderclub gaan, maar we gaan eerst dan nu met elkaar een kinderlied zingen. Een heel bekend liedje. Laat de kinderen tot mij komen. Alle kinderen. Kinderen van groep 1 en 2, die mogen nu naar de kinderclub gaan. Ik nodig u uit om met mij te lezen uit Gods woord, uit de eerste brief van Petrus. En dan lezen we hoofdstuk 2, vers 4 tot 11. Ik nodig u uit om samen met mij te lezen in 1 Petrus 2, vers 4 tot 11. Staat dit. Voeg u bij hem, bij de levende steen, die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel, vorm een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. In de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. En wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter, de steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. En eens viel Gods ontferming u niet ten deel, en nu wordt zijn ontferming u geschonken. Dat is het gedeelte wat deze morgen centraal staat. En we gaan straks na de preek met elkaar een lied zingen, Ik geloof in God de Vader, en dat is op een melodie van gezang 293 uit Liedboek voor de Kerk. Er is voor van de preek deze morgen een samenvatting overkoepelend, en voor de kinderen is er een rode draad gemaakt door Lucie. Lucie, bedankt. De laatste paar weken ben ik, dat weet niet iedereen, want er zijn ook heel veel gasten weer in ons midden, maar ik ben de laatste paar weken eigenlijk de hele tijd bezig met 1 Petrus. En ik zal er iets over vertellen. Ik heb een aantal preken gehouden over dit gedeelte wat we nu gelezen hebben. 1 Petrus 1 tot en met de versen van vandaag. Het ging eigenlijk steeds over de wedergeboorte. En ik had daar steeds dan een thema uitgehaald uit het boek, hè, dat we dus uit die brief van Petrus, we zijn geboren. Uit het woord, daar heb ik een preek over gehouden. Dus hoe belangrijk de Bijbel is. Want we worden geboren uit het woord. En het woord van God, dat verandert ons en dat vernieuwt ons. Ik heb een preek gehouden over dat we geboren zijn om te hopen. Er staat een tekst in de Bijbel, in Titus, heb ik daar uit Titus gepreekt. Dat als je geboren wordt, dan krijg je hoop. Dus we worden opnieuw geboren. En als we opnieuw geboren worden, dan worden wij mensen met hoop. Ik heb vorige week zondag een preek gehouden over dat we geboren zijn om te groeien. Je hebt heel helder uitgelegd, als je wedergeboren bent, dan ben je een baby. Sommige mensen die denken dat als je wedergeboren bent, dat je dan meteen een volwassen christen bent. En die denken dan ook dat ze meteen van alles moeten kunnen en meteen van alles moeten meemaken. Dat klopt dus niet. Als je wedergeboren bent, dan ben je een baby. En die baby die moet groeien. Ja, en het kan zijn dat je... Nee, er zijn hier mensen in de kerk die zijn veel later tot geloof gekomen. En die zijn dus op hun 30ste zeg maar tot geloof gekomen. En die zijn dus op hun 30ste geestelijk nog een baby zeg maar. Dat kan. Gaan ze groeien daarna? Prima. Maar daar hebben we het over gehad de vorige keer. Dus we zijn geboren om te groeien. En vandaag wil ik met u stilstaan bij die hele bekende woorden over dat wij een steen zijn in de muur. En dat Jezus Christus de hoeksteen is. En dat wij dus eigenlijk geboren zijn om lief te hebben, geboren zijn om een gemeenschap te vormen. We zijn geboren om samen met elkaar een kerk, een gemeenschap te vormen. En er worden een paar mooie dingen over Jezus gezegd. Ik wil eerst even kort met u nadenken over die beeldspraak van stenen. Eigenlijk vind ik dat u daar zelf ook veel mee bezig moet zijn in uw leven. Pak maar gewoon eens een keer zo'n begrip. Dat Jezus de levende steen is. Dat Jezus een zeer kostbare steen is, staat er in de tekst. Dat Jezus een steen is die door de bouwlieden is afgekeurd. Dus de fariseeërs enzovoort. De joden die zeiden van nou, dit is een waardeloze steen. Weg ermee in de container. Hebben we niks aan. Kunnen we niet gebruiken voor de bouw. Zo moet je het ook proberen je in te denken. En in de tekst staat dus ook dus dat Jezus een levende steen is. Jezus is een kostbare steen. Jezus is een hoeksteen. En Jezus is een struikelblok. Al die woorden worden gebruikt voor Jezus. En probeer dus, ga zelf met die woorden aan de gang. En ga zelf over die woorden nadenken. En probeer je geloof door die woorden te laten groeien. En dan kunnen we natuurlijk allerlei dingen eruit pakken. Bijvoorbeeld dat Jezus een hoeksteen is. En de tekst die vertelt daarbij dat als je wilt bouwen, dan moet je eerst ergens op vertrouwen dus. Dat is wat de tekst heel duidelijk zegt. Als je wilt bouwen, als je een gemeente wilt bouwen, dan moet je eerst samen ergens op vertrouwen. En je moet ergens opbouwen dus. En ergens opbouwen is dat we op Jezus moeten bouwen. Dat is helder. Jezus is ons fundament. En dat fundament is niet altijd zichtbaar. Maar daar bouwen we op en daar vertrouwen we op. En wij vertrouwen erop dat Jezus zelf deze gemeente bouwt. Dat hoeven we niet allemaal zelf te doen. En we worstelen er steeds mee, ook hier in de gemeente, dat we soms wel eens Jezus in de weg staan. Hè? Dat is een grote worsteling. Dat wij dan zeg maar het zelf allemaal weten en zelf doen. En de worsteling is dat we juist Jezus de vrijheid geven. Dat we Jezus de ruimte geven om te bouwen aan deze gemeente. En ik wil iets langer stilstaan met u bij die uitspraak dat Jezus een struikelblok is. Jezus die tackelt jou. Jezus is niet alleen maar een struikelblok voor mensen die niet geloven hoor. Echt niet. Jezus tackelt ons allemaal. Als je Jezus tegenkomt, dan val je op je knieën. Dat kan niet anders. Hij tackelt je. En hij wil dat je op je knieën valt. Hij wil dat jij van je voetstuk afvalt. Het is nodig. Ja, en Jezus is een blok waar je je aan kunt stoten, zeg maar. Waar je wat pijn doet. En soms, ik heb het wel eens zo gezegd. Ik heb een boekje geschreven, Jezus de man die je niet kunt negeren. En dat boekje dat eindigt met deze stelling. Als jij je nog nooit geërgerd hebt aan Jezus, dan mag je je afvragen of je wel echt begrepen hebt wie Jezus is. Dus als jij je nog nooit geërgerd hebt aan Jezus, mag jij je afvragen of je wel echt begrijpt wie Jezus is. Want Jezus is een struikelblok. En Jezus is een steen waaraan je je stoot. Jezus die, als jij Jezus ontmoet, dan zegt Jezus tegen jou van, ik tackle je, jij bent failliet. En dat is helemaal niet fijn om dat van jezelf te moeten zeggen. Ik ben failliet. Ik kan het niet zelf. Dat is echt niet fijn. Dat is een van de moeilijkste dingen om te moeten zeggen. Dat doet pijn, zeg maar. En dat is wat Jezus wil bewerken, ook in jouw leven. Dat je van je voetstuk afvalt. Nou, en heb je dat meegemaakt? Laten we maar eerlijk zijn. Is trots niet een heel groot probleem van ons allemaal? Staat dat ons allemaal niet heel vaak in de weg? Die trots, die stoerheid, die grootheid, dat wij het allemaal wel weten. Ja, dus ga aan het werk met die woorden die Jezus gebruikt voor zich, of die Petrus gebruikt voor Jezus. Prachtige woorden dat Jezus de steen is, de levende steen. En jij bent ook een steen, zegt Petrus. Petrus die zegt eigenlijk, aan de losse steen heb je heel weinig. Dat moeten we ook helder hebben. Aan de losse steen heb je niks. En met de losse steen kun je alleen maar schade berokkenen, zeg maar. Die kun je door een ruit heen gooien. En sommige mensen zijn van die losse projectielen, zeg maar. Maar aan een losse steen heb je niks. Ja, een steen is zinvol als je die steen kunt gebruiken in een muur. Dat is de beeldspraak die Petrus gebruikt. En ik denk ook dat we weinig hebben aan allemaal losse individuen. Losse individuen, dat zijn ook vaak ongeleide projectielen. Laten we daar maar eerlijk in zijn. Ja, ook in de gemeente. Als je heel erg individualistisch opstelt, dan word je zomaar een ongeleid projectiel. En God zegt, jij bent een steen. En die steen is nodig in de muur van de gemeente. En God wil die steen zelf een plekje geven. Jij hoeft, dat staat heel duidelijk in 1 Korintiërs 12, niet jij vindt je plekje. Jij hoeft niet je plekje te veroveren in de gemeente. God geeft jou een plekje in die muur. Laten we verder gaan met die beeldspraak van Petrus. En Petrus die gebruikt eigenlijk, en ik hoop dat u dat ook wilt vatten deze morgen. Petrus gebruikt eigenlijk een heel schokkend beeld. Want hij zegt, jullie zijn een geestelijke tempel. Dat zegt hij tegen ons allemaal. Dus je hebt stenen nodig om een tempel te bouwen. Wij zijn zeg maar samen met elkaar een tempel. Wij zijn samen met elkaar een geestelijke tempel. En u bent allemaal een steen in die geestelijke tempel. En dat is een heel schokkend beeld. Want wat geloofden de mensen in die tijd? De mensen in die tijd die geloofden dit. Waar vond je God? Als je op zoek ging naar God, waar kon je God dan vinden? Als je op zoek ging naar God, kon je God vinden in een tempel. Gewoon in een gebouw, in een tempel. Daar vond je God. En Petrus die zegt hier heel duidelijk in de tekst, er zijn geen stenen tempels meer. Er zijn geen offers meer. Er zijn geen priesters meer. En waar vind je God nu? Je vindt God nu in de gemeenschap van mens. Daar vind je God. Dus dat is wat God ons wil leren vandaag. Waar vind je God? Je vindt God in een groep mensen, in een gemeenschap van mens. Daar vind je God. Je vindt God in de levende tempel. En zo mogen we dus ook naar onszelf kijken. Naar ons als groep mensen, zeg maar. Dat mensen hier, bij u, bij mensen dus vinden ze God. Daar vind je God. Je vindt God niet meer in een gebouw tegenwoordig. Je hoeft niet naar een tempel toe tegenwoordig. Maar je vindt, bij mensen vind je God. Dat is een schokkend beeld. En Jezus die zegt dan tegen jou vandaag, kom maar bij mij. En laat je... Ook, hè? Laat je gebruiken als een levende steen. Zo'n prachtig beeld. Hè? Wij denken heel vaak, wat moet ik nou gaan doen? Wat voor activiteiten moet ik nou allemaal gaan inzetten? Wat is mijn plekje nou precies? Ik wil mijn plekje vinden. En God zegt dit tegen jou vandaag. Laat je gebruiken. Laat je gebruiken door Jezus. En jij wordt gebouwd. Jij wordt zeg maar opgebouwd. En God die wil jou je plekje laten zien. En God zorgt er wel voor dat jij past in die groep mensen. En dat jij de juiste steen op de juiste plaats wordt. Daar zorgt God wel voor. Kijk, en wat de Bijbel dus helder maakt, is dat het gaat om hele diepe relaties in deze gemeente. God verbindt ons heel hecht aan elkaar. En God die maakt dus helder aan jou vandaag, dat jij in die groep mensen moet zijn om opgebouwd te worden. Als je opgebouwd wil worden, dan moet je daar zijn, bij die gemeente van God. Daar in die gemeente word jij opgebouwd. En wij denken heel vaak van, nou ja, ik word op mijn bedrijf meer opgebouwd dan in de kerk. En ik vind het met mijn collega's eigenlijk veel makkelijker dan met die mensen in de kerk. Dat zeggen we dan, hè? Lastig man, die mensen in de kerk. Ja, dat klopt. Hier gaan relaties wel een beetje dieper inderdaad, dat klopt, ja. En als het een beetje dieper gaat, wordt het ook altijd een beetje lastiger. Maar als het een beetje lastiger wordt, dan pas kun je ook echt opgebouwd worden. En dan pas kun je ook echt groeien. Dat gebeurt in de kerk inderdaad, ja. Maar dat zegt God ook. Wil je opgebouwd worden, dan moet je daar zijn, zegt hij. Nou oké, en als jij er dus voor kiest om aan het randje te staan, dat kan. En iedereen, sommige mensen, we hebben allemaal misschien wel eens een keer zo'n tijdje nodig. En dat je eventjes wat aan de rand staat, dat je even tot rust wil komen. Maar als jij ervoor kiest om aan het randje te staan, word je niet opgebouwd. Kan dat je even tot rust wil komen, maar dan word je niet opgebouwd. Ja, dus zoek maar naar je rol in de kerk. En dan is de rol vaak, als je in de beeldspraak van die stenen, is het vaak net andersom dan wij denken, hè? Want jij mag de mensen boven jou, mag jij ondersteunen. Dat is zo in de muur, hè? Dan mag je de stenen boven jou, die ondersteun jij, zeg maar. Want jij zit daaronder. Dus jij ondersteunt de stenen boven jou. En de mensen onder jou, die steunen jou. Mooi beeld, hè? Als je dat even doorvertaalt, zeg maar, dat jullie geroepen zijn om de mensen die leiding geven in deze gemeente te ondersteunen. Ze kunnen niet zonder jullie. En als jullie wegvallen, dan vallen zij naar beneden, vallen ze uit die muur ook. Ja, dus wat Petrus eigenlijk doet, is dat hij de relatie die er is met God en de relatie die er is tussen mensen, die weeft die helemaal in elkaar, zeg maar. Kijk, het christelijke geloof gaat erom dat wij samen een gemeenschap vormen en in die gemeenschap, daar vind jij God. Daar vind je God. In die gemeenschap, daar vind jij God. Ja, dus probeer wel in te zien dat het een redelijk schokkend punt is wat Petrus hier maakt. Hij heeft het over de vraag, waar vind jij God? Daar gaat het over. Dus niet in een in een tempel van stenen, maar in een tempel van mensen. Daar vind jij God. En hij heeft het ook over de vraag, hoe word je opgebouwd? Lijkt me een belangrijke vraag. Hoe groei je als mens en hoe word je opgebouwd? Wie zijn wij precies als gemeente? Of nou, misschien moet ik het anders zeggen. Wat is Gods visie op ons als gemeente? Net iets andere vraag, maar wie zijn wij precies als gemeente? Wat is Gods visie op ons als gemeente? Wij zijn, zegt de tekst, een heilig volk. Een nieuw volk, een heilig volk, een natie zijn wij, zeg maar. Ja, en de tekst zegt helder dat wij dus heilig zijn, apart gezet. We zijn onderscheiden van alle andere volken, zeg maar. En God heeft dit nieuwe volk, heeft hij gekocht, heeft hij verworven. Kijk, en zo mogen we dus echt naar elkaar kijken. Wij zijn als gemeente een nieuw volk. Wij mogen in de wereld een tegencultuur vormen. Ja, dus dat moet ook zichtbaar zijn natuurlijk. Als je een heilige natie bent, als je een nieuw volk bent, dan mogen we samen met elkaar een tegencultuur vormen. Ja, dus dat we kritisch zijn ook op onze cultuur waarin we leven. Dat we anders reageren op gevolgen van een kredietcrisis of wat dan ook. Dat we andere geluiden laten horen vanuit de kerk. Je bent een tegencultuur. Ja, en dus de kerk is een tegencultuur, een nieuw volk. En de kerk is een koninklijk priesterschap, zegt de tekst. En dat betekent twee dingen, hè, dat wij mogen regeren samen met Jezus. Ik denk dat dat een punt is voor heel veel mensen nog heel moeilijk te begrijpen is. Wat betekent het precies om samen met Jezus te regeren in deze wereld? Wat is dat precies? Dat we ook gebruik maken van de autoriteit van Jezus. En dat we ook weten dat Jezus de overwinning heeft behaald over de zonde en over de dood. Dus dat we niet bang hoeven te zijn voor zonde, dat we niet bang hoeven te zijn voor de duivel, dat we niet bang hoeven te zijn voor de dood, want Jezus heeft dat allemaal overwonnen. Dat is regeren samen met Jezus. En soms kom je toch nog in de gereformeerde kerken, wat dat betreft, een stukje pessimisme tegen, heb ik al vaker gezegd in de preek. Pessimisme van de zonde, ja, wat we ook doen, we blijven toch altijd zondig en slecht. Helemaal niet. Dat is niet waar. Jezus regeert. Hij is koning. Hij heeft de zonde overwonnen. Hij heeft de macht van de duivel verbroken. Hij heeft de macht van de dood verbroken. En in die autoriteit mogen wij gaan staan. Wij mogen samen met hem regeren. En u blijft niet uw hele leven zondig. U wordt vernieuwd door de geest. U wordt anders. Ja, dus als je een koning, dat is koninklijk zijn. Samen met Jezus regeren. En staat er wel achteraan dat wij een koninklijk priesterschap zijn. Nou, en wat is priester zijn? Priester zijn is jezelf opofferen. Priester zijn is jezelf, is dienend bezig zijn. Door te dienen, en dat is een beetje een bijna tegenstrijdige uitspraak, maar door te dienen mogen wij samen met Jezus regeren in deze wereld. Dus door dienstbaar te zijn aan deze wereld, mogen wij deze wereld echt veranderen. En dat werkt ook hoor, dat weet ik zeker. En dus wij mogen, en dat is, ik vind dat een perspectief wat we te vaak vergeten. Wij mogen met Jezus revolutionair bezig zijn in deze wereld. Jezus is absoluut revolutionair. En wij halen altijd die punten eruit die wat minder prikkelend zijn. Maar Jezus was zo verschrikkelijk prikkelend in zijn wereld. Of in zijn tijd. Ja, en als er in de Bijbel staat niet meer jij, maar Jezus in jou. Betekent dat dus ook dat jij prikkelend bent. Dat kan niet anders. Dat kan toch niet anders. En dat revolutionaire van Jezus, dat is zo bijzonder. Hè? Kijk, een revolutionair, iemand die een revolutie op gang brengt. Dat is altijd iemand die, bij wie het gaat om macht, hè? En het gaat om succes, en het gaat om rijkdom, en het gaat om herkenning. Daar gaat het altijd om. En zo breng je een revolutie op gang. Hè? Je brengt een revolutie op gang, en dan gaat het om macht en succes en rijkdom en herkenning. En zorgen dat je sterk bent en groot wordt. En Jezus die brengt op een totaal andere manier een revolutie op gang. Hij zegt: het gaat niet om macht. En het gaat niet om welvaart. En het gaat niet om succes. En het gaat niet om aanzien hebben. Het gaat om dienen. Geen enkele revolutie op deze aarde verandert echt iets. Want alle mensen die een revolutie op gang brengen, maken gebruik van die principes. Hè? Macht, succes, erkenning, rijkdom. En Jezus ontketent een revolutie en hij verandert wel echt iets. Ik zeg het in de overkomende, moet u nogmaals nalezen thuis. Jezus verandert niet de spelers, maar Jezus verandert de spelregels van het spel. Maakt het heel anders. En dus wie zijn wij? Wij zijn een levende tempel. Dat betekent, wij zijn als gemeente een levende tempel. Dat betekent dat mensen hier moeten komen, bij u moeten komen om God te ontmoeten. Wij zijn een heilige natie, een nieuw volk, een tegencultuur. En wij zijn een koninklijk priesterschap. Dus door te dienen, mogen wij revolutionair zijn. Door te dienen, mogen wij deze cultuur beïnvloeden en veranderen. En hoe doe je dat dan? Nou, daar kun je allerlei praktische dingen voor verzinnen. En er is een groep in de kerk nu op dit moment bezig met het onderwerp geloof en werk. En die groep die gaat binnenkort ook een cursus lanceren, zeg maar, in de gemeente. En dan kunt u een bepaalde cursus gaan doen. Dan kunt u beter leren om christen te worden op uw werk. En dan kunt u op die manier de cultuur van uw werk misschien wel beïnvloeden of veranderen. Maar geloof je dat wij in deze wereld zijn om echt die cultuur te beïnvloeden? Geloof je dat? Dat is echt zo. Omdat u er bent, blijft deze wereld leefbaar, zegt God. God zegt, mijn kinderen leven op deze aarde. En met die kinderen van mij wil ik iets groots doen op deze aarde. En omdat mijn kinderen hier zijn, laat ik deze aarde niet los. Dan ga ik verder met deze aarde. Geloof je dat? Ja, en zo hoeveel christelijke politici krijgen niet een onderscheiding omdat ze een tegencultuur laten zien. Om ze op een andere manier politiek bedrijven. Geloof je dat? Dat je door te dienen kunt regeren, echt regeren. Dat is wat God ons belooft vandaag. En hoe word je dan zo als kerk? Nou, het is Gods visie op jou. En het is Gods visie op de kerk. En als God die visie heeft op de kerk, dan zal hij er ook zelf voor zorgen dat die kerk zo wordt. Als wij tenminste onszelf dan kunnen loslaten, zei ik net ook al, hè. We kunnen natuurlijk zelf bepalen, zo moet die kerk worden en dan doen we het zelf allemaal. We kunnen ook zeggen, we gaan het van God verwachten. We laten God aan het werk, we laten de geest aan het werk. Ontzettend spannend proces, want dan weet je nooit precies wat er allemaal gaat gebeuren in de gemeente. Maar daar gaat het wel om. God zegt dit, ik heb jullie uitverkoren. Ik heb jullie uitgekozen om zo te zijn, om een koninklijk priesterschap te zijn. God zegt, ik heb jullie verworven. Ik heb een ontzettend kostbare prijs voor jullie betaald. En dit is mijn visie op, daarvoor heb ik jullie gekocht. Daarvoor heb ik jullie verworven, omdat ik wil dat jullie zo zijn. Ik heb jullie geroepen, zegt God. Uit de duisternis in het licht. En God zegt, ik heb aan jullie allemaal ontferming geschonken. En jullie mogen die ontferming van mij mogen jullie doorgeven. In de tekst staat dit, hè. Wil je echt een goede gemeente zijn? Een tegencultuur? Een koninklijk priesterschap? Dan moeten wij ons bij Jezus Christus voegen. Voeg je bij de levende steen, staat er in de tekst. En dat is avondmaal vieren. Dat gaan we straks weer doen. Dan voeg jij je, zeg maar, als klein steentje. Voeg jij je weer bij die grote, levende steen. Daar denk je weer aan als je avondmaal gaat vieren. Oh ja, daar bouwen wij op. Dat is ons fundament. Daar gaan we voor. En laten we dat maar snel gaan doen, dat avondmaal vieren. Amen.
Amen.
lezen met elkaar de instellingswoorden van het heilig avondmaal. En die kunt u vinden in 1 Korintiërs 11. De brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe, de eerste brief. En dan lezen we 1 Korintiërs 11, vers 23 tot 29. Als we die instellingswoorden hebben gelezen, dan zingen we met elkaar een bewerking van Psalm 130. En dan zingen we op een melodie van Johann Sebastian Bach, O Haupt voll Blut und Wunden. En u kent de melodie wel, dus u kunt straks gewoon meezingen. 1 Korintiërs 11, vers 23. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de dag waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood en hij sprak het dankgebed uit. Hij brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doet dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen, voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling over zichzelf af.
Oh,
Geliefde broeders en zusters in Jezus Christus. Blijf niet alleen op de tekenen van brood en wijn zien. Hef uw harten omhoog. En zoek de dingen die boven zijn. Waar Jezus Christus gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Kom alle met blijdschap en broederlijke eensgezindheid tot de tafel van uw Heer. Dank Hem voor de grote liefde die Hij ons betoond heeft. En bewaar de gedachtenis aan zijn dood voor eeuwig in uw hart. Zo zult u met de liefde tot God vervuld worden. En zo zult ook u anderen tot die liefde bewegen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het kostbare lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Deze beker met wijn, waarvoor wij onze dankbaarheid uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neem deze beker en drink alle eruit. En gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
Thank you.
Als afsluiting van deze viering de dankzegging voor. En daarna zullen we met elkaar zingen en dan zingen we met elkaar uit het Lieben voor de Kerkengezang 14, vers 1, 3 en 4. Laten wij de Heer dankbaar prijzen. Hoe zal Hij die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken. Wie zal de uitverkorenen van God beschuldigen? God is het die rechtvaardig. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte die aan de rechterhand van God is. En die ook voor ons pleit. En niets zal ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Zingen met elkaar. We gaan zo meteen met elkaar danken en bidden. Ik heb een aantal punten die ik wil noemen voor het gebed. We zullen bidden voor de familie Smalbil. De vader van Klaartje Smalbil die is plotseling overleden door een hartaanval. Afgelopen vrijdag is dat gebeurd en de komende week zal die begraven worden. En we willen heel graag bidden ook voor de familie Smalbil. En vragen of God hen heel veel kracht wil geven, ook in deze moeilijke tijd. We willen danken samen met Henk en Marianne Ruis dat ze uit de hand van God een gezonde zoon, Tobias, mochten krijgen. Gefeliciteerd. En danken God daarvoor ook. We zullen ook bidden samen voor de familie Sleuring. De familie Sleuring heeft aangegeven dat ze zich willen voegen bij de Vineyard gemeente in Wageningen. Dat betekent dus dat ze afscheid nemen van ons en willen daar heel graag ook voor bidden. Dat ze daar een goede tijd mogen hebben en er zit natuurlijk ook een heel stuk pijn. En dat ze zich niet meer, dat ze niet meer willen horen bij onze gemeente. En die pijn die willen we ook bij God neerleggen. Voordat we gaan bidden, gaan we nu eerst samen zingen. En dat doen we om ons hart te richten op God. En we zingen dan met elkaar: Vader, daal nu met uw geest neer op wie hopen op uw kracht. Vader die in de hemel is, we komen graag samen bij u en willen u danken dat we mochten luisteren naar uw woorden uit de Bijbel. Wat een geweldige visie hebt u op ons, Vader. Wat een les leert u ons ook, hoe u ons wilt opbouwen in dit leven. Door ons als een steen te voegen in een muur. Vader, en dat is lang niet altijd gemakkelijk. Want dan moeten we samenleven met heel veel mensen en soms is het gemakkelijker om daarvoor dan maar even weg te lopen. Het is best lastig om met elkaar de diepte in te gaan. En elkaar daar ook tegen te komen in die diepte. Maar zo wilt u ons vormen. U leert ook al in het Oude Testament dat we ons aan elkaar mogen scherpen. Dat we elkaar ook mogen opscherpen. Dat we elkaar mogen vormen. Vader, dat is een hele kostbare waarheid. En het is misschien nog wel kostbaarder dat we mogen beseffen dat we een geestelijke tempel zijn. Er zijn heel veel mensen in deze wereld op zoek naar God. En God is niet meer te vinden in een tempel in Jeruzalem. God is te vinden in die geestelijke tempel bij ons. In onze gemeenschap. En dat leert ons des te beter en des te meer ook hoe belangrijk die gemeenschap is. Dat het niet past om over elkaar te roddelen. Vader, dat het niet past om elkaar te oordelen. Maar dat dit een huis mag zijn van liefde. Een huis mag zijn van vergeving. Dat dit een huis mag zijn waar mensen kunnen schuilen. Waar mensen uniek mogen zijn en anders. En we hoeven dan niet allemaal hetzelfde te denken en hetzelfde te zijn. En dat is het kostbare van kerk zijn. Dat er eenheid ontstaat. Alleen maar als er ruimte is ook voor verscheidenheid. Maar we danken u voor die wijze lessen dat we in deze wereld een tegencultuur mogen zijn. We zijn een nieuw volk wat u bent begonnen. Wat een waarheid is dat. U bent lang geleden, Vader, op pad gegaan met een groot volk in Israël. Nu hebt u een nieuw volk gesticht. En in deze wereld mogen we anders zijn. Omdat we Jezus kennen. In deze wereld mogen we regeren door te dienen. Wat een unieke waarheid is dat. Vader, we danken u dat we zo mochten gedenken dat we ons bij Jezus moeten voegen om opgebouwd te worden. Hij is ons fundament. Hij is de hoeksteen. We danken u dat we dat ook heel tastbaar mochten beleven, deze dienst. Door het avondmaal te vieren. Door ons ook echt daaraan te herinneren dat we inderdaad bij Hem horen, bij Jezus. We zijn gekocht door Hem. Vader, we danken U dat we mogen bidden omdat Uw hemel open is. Dat U naar ons toekomt met al Uw genadegaven, dat Uw hemel vol ligt met genade. Vader, we danken U dat we, ook als we verdriet hebben, bij U mogen komen. En dat we ook dat verdriet in de gemeente samen mogen beleven. Vader, wil U bidden voor broeder en zuster Smalbil. Nu de vader van Klaartje afgelopen vrijdag plotseling is overleden. Hij was wel hartpatiënt, maar het ging eigenlijk heel goed met hem. En het overlijden is nog zo onverwachts gekomen. En aanstaande donderdag dan is de begrafenis. Vader, willen bidden voor Klaartje en haar man. En voor de moeder van Klaartje ook, die nu alleen achterblijft. Vader, wilt U bij de familie Smalbil zijn. En wilt U hen alles geven wat ze nodig hebben in deze moeilijke tijd van verdriet en leegte en gemis. Vader, wil U ook danken met de familie Smalbil dat het met hun dochtertje Anna weer veel beter gaat. Dat Anna nu goed drinkt en dat ze van een huilbaby een echt vrolijk meisje is geworden. Daar zijn we blij mee. Vader, wil U danken ook samen met Henk en Marianne Ruijs dat U aan hen een gezonde zoon Tobias hebt gegeven. Vader, het was even spannend bij de bevalling, maar we danken U dat het toch allemaal goed is gegaan en dat U weer een nieuw geschenk van leven hebt gegeven, Vader. U bent zo goed daarin. U bent de schepper en de maker van het leven. En U maakt steeds weer unieke kinderen en unieke mensen. En U hebt een plan met al die kinderen, ook met Tobias. Maar geef dat Tobias de Heer Jezus mag leren kennen en Jezus mag volgen. En wilt U Henk en Marianne daar heel veel kracht voor geven om ook over de Heer Jezus te vertellen. Vader, we vinden het verdrietig dat we afscheid moeten nemen van de familie Sleurink. Omdat ze niet langer in ons midden willen zijn, maar lid zijn geworden van de Vineyardgemeente in Wageningen. Maar het is een heel lang proces geweest, dat ze op zoek zijn gegaan naar een andere gemeente waar ze zich thuis voelen. Vader, wilt U, dat doet ook pijn en het doet verdriet dat we elkaar moeten loslaten. Vader, dat ze het hier niet kunnen vinden, dat zegt ook heel veel, er zit heel veel achter. U kent alles wat erachter zit, U kent alle gedachten van het hart, U kent alle verdriet en alle leegte. Alle moeite. Vader, we willen dat bij U neerleggen. We willen U bidden, wilt U geven dat ze daar ook een goede tijd mogen hebben. Dat ze daar mogen groeien in het geloof. En daar ook liefde mogen uitdragen. En Vader, zo gaan wegen soms uit elkaar. En het spreekt ook over verschillen van mensen. Het heeft met allerlei dingen te maken, U weet het allemaal. Vader, wilt U met ons meegaan ook als dat soms pijn doet en als we daar verdriet over hebben. Wilt U ons daar dan ook bij helpen? Vader, we danken U voor de zondag dat we deze weer mogen beleven met elkaar. Geef ik dat we vandaag verder een hele fijne dag mogen hebben. Een rustdag dat we mogen genieten van dat we niet hoeven te werken. We danken U dat de kinderen ook vakantie hebben nu. Dat ze eventjes niet naar school hoeven. Geef dat ze een hele leuke en mooie vakantie mogen hebben. Dat ze mogen genieten daarvan. Vader, we danken U dat we mogen weten dat U deze wereld niet loslaat. Dat U bezig bent om een nieuwe wereld en een nieuwe hemel te maken en een nieuwe aarde. Vader, geef dat we dat doel niet uit het oog verliezen. En geef ook dat we niet te klein denken over U en dat we niet te veel alleen maar met onszelf bezig zijn. Maar dat we mogen weten dat U niet alleen maar een plan hebt met ons leven, maar dat U een plan hebt met heel deze wereld. Dat geeft ons troost en hou vast ook. Vader, wilt U ons straks nog een gezellig moment geven als we samen gaan koffie drinken? Wilt U ons vanmiddag hier weer in gezondheid brengen? Wilt U dit gebed verhoren en onze dank aanvaarden in Jezus' naam, vragen wij dit van U. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden. U kunt op de schermen zien waar de collecte voor bestemd is. Aan het laatste lied van deze dienst gaan we met elkaar zingen. Gezang 64 uit het Gereformeerde Kerkboek. Dat is Vrede zij u. Laten we gaan staan. Einde van deze dienst de zegen van onze God meegeven en laten we ons hart richten op God om zijn zegen te ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Iedereen is hier van harte uitgenodigd om nog even een kop koffie met ons te drinken. En ook als u gast bent, vind ik het fijn om de ontmoeting nog even voor te zetten.